Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Tweede vers van Psalm 25 willen wij gaan zingen. Ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het vijfde van Psalm 27, na de geloofsbelijdenis en daarna komt de schriftlezing tot ons. Allereerst vanuit Handelingen 17, vers 10 tot en met 15. En daarna vanuit 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. Handelingen 17, vers 10 tot en met 15 en 1 Korinthe 1... vers 18 tot en met 31 vormen de schriftlezing voor deze middag.
en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lees u voor Handelingen 17, de verzen 10 tot en met 15. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea, welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen alzo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen, en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden, dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen ze ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, en hij ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven al daar. En die Paulus geleidde, bracht hem tot Athene toe. En als ze een bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hen zouden komen, vertrokken zij. Vervolgens lezen we 1 Korinthe 1, de verse 18 tot 31. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het zwakke zou beschamen, opdat hij de wijze zou beschamen, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in de Heere. Zover de schriftlezing.
We willen verder nadenken over het onderwijs vanuit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, en de laatste, de 17e paragraaf, vraagt deze middag onze aandacht. We willen die paragraaf eerst met elkaar lezen, Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 17. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik van de middelen door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, noch omstoot het gebruik des evangelies, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefening des woords, der sacramenten en kerkelijke tucht. Alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren, of die geleerd worden, zich zouden vermeten om God te verzoeken door het scheiden van die dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat er samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort. Welke God alleen toekomt, zowel vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heer om zijn zegen te vragen. Heere, u brengt ons vanmiddag onder de middelen onder dat middel dat u zelf hebt aangewezen, waardoor u zondaren zalig wil maken. En we bidden van u, Heere, of u de krachtige werking van uw geest zou willen paren aan het middel van uw woord. Aan het middel van het luisteren naar uw woord. We zijn hier gekomen. U hebt ons bewaard over de wegen en u geeft dat we hier onze plaats hebben ingenomen. Of dat we thuis met de gemeente verbonden zijn door mee te luisteren. En waar we ook zijn en in wat voor omstandigheden we ons ook bevinden. Het zal u niet in de weg staan, Heere, als u wil werken met uw geest. En daar bidden wij u om. En dan vragen we van u, Heere, of u wil geven dat niet alleen deze middag de dingen helder en duidelijk voor ons mogen worden. Dat is ook nodig. Dat we een Bijbelzicht mogen hebben, mogen houden of mogen ontvangen op het gebruik van de genademiddelen. Als het zo zou zijn dat we daar op een verkeerde manier tegenaan zien, Heere, wil u ons dan de dingen die wij moeten afleren ook afleren. En de dingen die wij juist moeten leren, wilt u ze in ons hart leggen. Maar Heere, laat het zo zijn dat we niet alleen een juist zicht krijgen op deze dingen, maar dat we ook de zegen mogen ondervinden van het gebruik van de middelen. Dat kan nooit vanwege ons gebruik. U hebt nog nooit één zondaar zalig gemaakt op grond van het feit dat hij zo goed luisterde. Of dat zij zo ernstig bad. En toch is het gebruik van de middelen wel de weg waarin u wil werken. En het is juist de weg waarin u uw zegen wil geven. Een zegen die verdiend wordt. Nee, niet door degenen die u zoeken. Maar door uw eigen lieve Zoon. Van wie uw woord het toch getuigt, Heere. Dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Van wie uw woord getuigt als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zou hij zaad zien. En daar bidden wij u om. Op deze eerste Lijdenszondag bidden we of u een zegen wil schenken op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. En mogen we dan eerbiedig en ootmoedig pleiten op de eer van uw grote naam, Heere. Want hoe zou uw naam verheerlijkt worden wanneer de prediking van uw woord in Rotterdam-Kralingen zonder vrucht zou blijven? O, dan doet u geen onrecht. Dan zou uw rechtvaardigheid nog de eer moeten ontvangen. Maar we bidden van u of u wil geven dat niet alleen uw rechtvaardigheid, maar ook uw barmhartigheid en uw genade mag schitteren hier in Rotterdam. En dat zal toch gebeuren wanneer uw woord mag vrucht dragen tot zaligheid. Heren, wij brengen ook vanmiddag niets mee. Op de kansel niet en onder de kansel niet. Geen redenen waarom u ons zou kunnen horen. Maar wil u reden nemen uit uzelf. We bidden u voor ons allen zoals we ons onder uw woord hebben gesteld. En mogen we dan allereerst wel denken aan diegenen die niet onder uw woord gekomen zijn. Heere, bewaar ons ervoor dat we ons boven hen zouden verheffen. Maar tegelijkertijd bewaar ons er ook voor dat wij zorgeloos en gemakkelijk onder uw woord vandaan blijven, als we wel gelegenheid zouden hebben. Heren, we bidden voor diegenen die die gelegenheid inderdaad hadden, die hier hadden kunnen zijn of die zouden kunnen meeluisteren en die uw middelen verachten. Heere, wil u hen bekeren. We bidden u voor hen onder ons die worsteling kennen. Juist met de verhouding tussen uw soevereiniteit, uw krachtige en eenzijdige genadewerk en onze verantwoordelijkheid. Dat kan zo'n knoop zijn voor ons verstand. We kunnen er ons zo op stuk breken. Heere, wilt u geven dat wij mogen buigen, ook vanmiddag, voor het eenvoudige getuigenis van uw woord, dat allebei de dingen laat staan. We bidden, Heere, voor hen die te strijden hebben met moeilijke omstandigheden in hun eigen leven. U weet ervan wanneer de strijd tegen onze eigen verlangens, tegen onze eigen aanleg, tegen onze eigen geaardheid, daar iedere dag is. Wil u dan bijzonder sterkte en kracht en moed geven. We bidden, Heere, voor degenen die andere zorgen en moeite en verdriet kennen. Er kunnen zoveel redenen zijn waardoor wij in ons leven een last moeten dragen. Maar wilt u ondersteunen, Heere, en wil u helpen. We dragen aan u op, allen die u een taak hebt gegeven in het maatschappelijke leven, en dat geldt voor velen van ons. Wilt u helpen in het dagelijkse werk? Wilt u geven dat we daar zo ons mogen opstellen, zoals uw woord dat van ons vraagt? En als er dan zoveel moeite kan zijn op ons werk, in de kring waar we ons bewegen, wil u geven dat we onze lasten dan voor u mogen neerleggen. Heren, we bidden voor degenen die hun werk niet kunnen doen. Wil u ook hen in dat kruis gedenken en ondersteunen. We bidden u voor onze jonge mensen, van wie een groot deel straks, morgen als u het geeft, weer naar school zal gaan. Wil u ze helpen, wil u ze ondersteunen. Maar gedenk ook degenen die een taak hebben in het onderwijs, geeft u ze kracht en wijsheid en alles wat nodig is. We dragen bijzonder ook de scholen die onderwijs willen bieden op de grondslag van uw woord en van onze belijdenis aan u op. Heere, wilt u geven dat kostbare schat van uw woord en van de belijdenis als een kostbare schat mag worden bewaard en mag worden overgedragen op een nieuwe generatie. En we weten hoe moeilijk dat is, maar wilt u geven wat daarin nodig is. We bidden u, Heere, voor die jongeren die het moeilijk hebben op school, wil u hen gedenken. We dragen aan u op degene die op een andere manier een verantwoordelijke taak hebben. Dat kan op zoveel plaatsen zijn. Heere, wilt u geven wat nodig is, ook als we ons werk in alle bescheidenheid misschien op een heel onopvallende plaats doen. Ook wanneer onze taak en onze roeping ligt in het gezin, als u dat gaf. Maar als dat ook zoveel kan vragen, als vaders en moeders onder ons soms ook niet weten hoe het verder moet. Heren, u wilt oudergebeden nog horen. En u wilt ouders die u bedelen om wijsheid niet verwijten maken, maar mildelijk geven. En Heere, wil u dat doen? Zo vragen wij om alles wat nodig is. In alle omstandigheden. We dragen de gemeente hartelijk aan u op. We bidden u voor de verschillende commissies. Voor degene die zich bezighouden met de huisvesting. Voor degene die zich bezighouden met het evangelisatiewerk. Heere, wil het tot zegen laten zijn. We denken aan de verenigingen, ook de vrouwenvereniging die deze week bijeenkomt. De jeugdvereniging, -16, die vrijdagavond bijeen hoopt te komen. Heere, geeft u aan de leiding wat nodig is. Geeft u aan de jonge mensen. Geeft u aan de vrouwen uit onze gemeente wat nodig is op de vereniging. Zo leggen we al het werk dat in het midden van de gemeente wordt gedaan voor u neer. met de bede of u het nog gebruiken wil en wil zegenen. Of u ook moed en kracht wil geven in alles wat er gedaan wordt. Heere, zie op ons in gunst van boven. Wil ons ook vanmiddag nog genadig zijn tot eer van uw naam. En tot onze troost uit genade. Amen. Psalm 119, het 8e en het 53e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. En ook het 53e vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. 119, 8 en 53. Er zijn drie collecten, evenals vanmorgen bestemd voor de eredienst, voor de diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 105, het derde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Derde vers van Psalm 105. Geliefde gemeente, bent u een Bereër? Ben jij een Bereër? Wat bedoelt u precies met die vraag? Wel, daarvoor moeten we in gedachten even naar de tweede zendingsreis van de apostel Paulus. Paulus heeft op die reis 5 plaatsen in Griekenland bezocht en daar gepreekt. Hij is begonnen in Filippi. Vandaar is hij naar de grote stad Thessalonica gegaan. We hebben daar afgelopen zomer verschillende keren bij stilgestaan. En vanuit Thessalonica gaat hij dan naar Athene, de hoofdstad van Griekenland. En hij komt in Korinthe, ook een belangrijke havenstad. Maar tussen het bezoek aan Thessalonica en Athene ligt daar het bezoek aan een klein plaatsje. Een onbeduidend plaatsje maar, Berea. En als Paulus daar komt, dan zoekt hij naar zijn gewoonte eerst de synagoge op. In die synagoge gaat hij preken. En hij heeft dat ongetwijfeld gedaan op precies dezelfde wijze als waarop Paulus ook in Thessalonica preekte. Hij heeft het Oude Testament met zijn hoorders, die of Jood waren of geïnteresseerd in het Jodendom waren. Hij heeft dat Oude Testament als het ware met zijn hoorders doorgebladerd. En hij heeft al die plaatsen aangewezen waarover de komende Messias gesproken werd. En hij heeft het evangelie van de Heer Jezus Christus gepreekt en het laten zien hoe Christus de vervulling is van de schriften. En toen heeft hij zijn hoorders opgeroepen tot bekering en tot geloof. Paulus heeft in Berea gepreekt. En wat leest u dan van die mensen daar in Berea? We hebben het in onze eerste schriftlezing kunnen horen. Dan staat er, en deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. Waarom? Wel, ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid. Dus ze ontvingen dat woord met, ja, wat betekent dat precies, toegenegenheid? Als u het woord zo letterlijk neemt, dan begrijpt u het wel. Neigen, dat is buigen. Dus ze hebben zich als het ware over dat woord gebogen. En ze hebben voor dat woord gebogen. Ze ontvingen dat woord met toegenegenheid, met aandacht, met betrokkenheid, met welwillendheid, dat ook. En dan nog iets, wat die mensen in Berea deden, ze onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Dat is ook de houding van de Bereërs geweest. Ze hoorden Paulus spreken. Ze hoorden hem het evangelie verkondigen. Ze hoorden hem duidelijk maken hoe Christus de vervulling is van de schriften van het Oude Testament. En ze hebben de schriften onderzocht. Of dat thuis geweest is, dat is natuurlijk maar de vraag. In die tijd had lang niet iedereen de schriften van het Oude Testament thuis. Het is veel waarschijnlijker dat die Bereërs iedere dag, niet alleen op de Sabbat, maar iedere dag weer naar de synagoge gingen. En wanneer Paulus daar preekte, weer die schriften van het Oude Testament daarbij namen. En onderzochten of de dingen echt zo waren. Maar hoe dan ook, die Bereërs, en laten we aannemen dat er ook wel een paar rijke Bereërs zijn geweest die dat ook thuis nog konden doen, omdat ze thuis een boekrol hadden. Maar die Bereërs die hebben dus met toegenegenheid geluisterd naar het woord van God en naar de prediking. En ze hebben ernstig en serieus onderzocht in Gods woord of de dingen zo waren. Als Paulus zei, Christus is de vervulling van Jesaja 53 en Psalm 22 en Psalm 69 en Psalm 110. Ze hebben het allemaal nagezocht en onderzocht. En dat heeft de Heere willen zegenen. Want er staat van die Bereërs ten slotte velen dan uit hen geloofden. Velen kwamen tot geloof. We zouden kunnen zeggen, en dan zijn we heel dicht bij paragraaf 17 van de Dordtse leerregels. Ze gebruikten de genademiddelen van God. Ze gebruikten de prediking van het woord. En ze kwamen niet in de kerk, en ik bedoel niemand persoonlijk gemeente, maar ze kwamen niet in de kerk om te slapen. En ze kwamen niet in de kerk om zich te ergeren. En ze kwamen niet in de kerk om aan andere dingen te denken, maar ze kwamen in de kerk om te luisteren met alle toegenegenheid. Daar kwamen ze voor. En ze onderzochten het woord. Ze groeven naar goud. Want het woord van God is een goudmijn. En ze vonden. Ze vonden. De Heere wil het gebruik van de middelen zegenen. Dat is iets wat in paragraaf 17 van de Dordtse leerregels ook doorklinkt. En vandaar die vraag, bent u een Bereër? Bent u iemand die, ben jij iemand die met toegenegenheid luistert? Met bereidwilligheid? Met aandacht? Bent u iemand die Gods woord ook onderzoekt? We gaan nadenken over het gebruik van de genademiddelen. En in paragraaf 17 vinden we eigenlijk drie aansporingen om de genademiddelen te gebruiken. Dat schrijven we ook bij onze preek. Drie aansporingen om Gods genademiddelen te gebruiken. Allereerst een aansporing uit het natuurlijke leven. Dat is het begin van paragraaf 17. Dat hoop ik straks wel duidelijk te maken voor zover dat misschien ook moeilijk te zien is in de lange zin. In de tweede plaats een aansporing uit Gods woord. Ergens halverwege paragraaf 17 lezen we daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben onderricht. Daar wordt een voorbeeld onttrokken aan Gods woord. En in de derde plaats een aansporing uit de zegenrijke gevolgen. Dat is het slot van paragraaf 17, waar gezegd wordt, door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En hoe vaardiger we ons aandoen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad van God die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort. Dus drie aansporingen uit het gewone, natuurlijke leven, uit Gods woord en uit de gevolgen. En het gaat dus vanmiddag over die vraag, waarom zou ik naar de kerk gaan en onder het woord komen? Waarom zou ik 2 keer per zondag naar de kerk gaan? En waarom zou ik door de week naar de Bijbellezing gaan? Waarom zou ik de Bijbel lezen voor mezelf? Waarom zou ik dat iedere dag doen? Waarom zou ik bidden? Waarom zou ik de middelen gebruiken? Die vraag. En dat is een hele praktische vraag. Ook misschien wel een herkenbare vraag voor mensen onder ons. Het is een vraag die natuurlijk ook een aanleiding heeft in de Dordtse leerregels. De remonstranten, en we hebben al heel veel over hen gehoord, maar de remonstranten die zeiden, als het nu waar is wat de Dordtse leerregels zeggen, dat de wedergeboorte een werk van God zonder ons in ons is. Als de echte bekering daarmee begint, met de levendmaking, met een werk van God zonder ons in ons. Ja, wat heeft het dan eigenlijk voor zin om de Bijbel te lezen? Wat heeft het dan voor zin om het woord te preken? Wat heeft het voor zin om onder het woord te komen? En u kunt die redenering wel een klein beetje afmaken in gedachten, denk ik. Want dat is dan natuurlijk die gedachte, als de Heer dat werk zal doen in mijn hart, ja dan zal het toch wel gebeuren. En als dat niet gebeurt, ja dan ben ik als een geestelijk dode onder de prediking van het woord. En dan zit ik als een geestelijk dode de Bijbel te lezen. En dan ben ik als een geestelijk dode aan het bidden. En dan zegt iemand misschien bij zichzelf, ja dan is dat gebed van mij toch ook maar een stank in de neusgaten van God, zoals dat wel eens gezegd is. Wat heeft dat dan allemaal voor zin? Dat was de vraag, gemeente. En nog een keer, het kan wel de vraag zijn van iemand vanmiddag, maar laat ik dan direct mogen zeggen, en dat zeg ik niet veroordelend, zo moet u of jij dat ook niet opvatten, maar dan hebt u een, of jij een volstrekt onbijbels zicht op de verhouding tussen de middelen en zalig worden. Hoe begrijpelijk uw redenering of jouw redenering misschien ook is voor ons mensen. En ik wil me niet boven u of jou stellen, maar dan hebben wij een volstrekt onbijbels zicht op de verhouding tussen deze dingen. Dan maken wij los, en laat ik dat meteen maar zeggen met de woorden van de Dordtse leerregels, dan maken wij los wat God heeft samengevoegd. Want de Heere heeft mensen uitgekozen om zalig te worden, maar de Heere heeft ook middelen uitgekozen om zalig te worden. En de Heere bindt u en mij aan die middelen. En daar roepen onze vaderen op grond van de schrift ons dan ook toe op om die middelen te gebruiken. En dat is een oproep waar de ernst van de eeuwigheid in doorklinkt. Wel, wat voor redenen worden er dan genoemd? Wat voor aansporingen gebruiken onze vaderen dan als het gaat om de middelen der genade te gebruiken? En misschien is het goed om eerst nog even kort te noemen wat die middelen precies zijn. Ik heb het u eigenlijk al gezegd, maar dat is het middel van het gebed. En dat is het middel van de persoonlijke lezing van de Bijbel. Ik bedoel nu niet, hoe goed het ook is, het lezen van de Bijbel aan tafel, huiselijk, als gezin. Dat is ook belangrijk en dat is ook goed. Dat mag u best een genademiddel noemen. Dat is het ook wel, maar ik doel nu op het persoonlijk lezen van Gods woord. U doet dat. Als u alleen woont, doet u dat automatisch als u huiselijk leest. Maar als u in een gezin leeft of met anderen leeft in één huis, dan geldt voor u, u doet dat of u doet dat niet. Daar kunt u voor uzelf een antwoord, ik weet dat niet, maar daar kunt u voor uzelf een antwoord op geven. Of u leest Gods woord voor uzelf, of u doet dat helemaal niet. Maar dat is ook een middel, een genademiddel. En dan het overdenken van het woord van God, dat is ook een genademiddel. En dan dat middel waar we bijzonder over gelezen hebben in 1 Korinthe 1, dat God de dwaasheid van de prediking heeft uitverkoren om daardoor zondaren zalig te maken die geloven. De prediking van het woord, dat is ook een genademiddel. Wel, daar hebt u zo een paar middelen van de genade. Nog een keer die vraag. Waarom is het zo nodig om die genademiddelen te gebruiken? Waarom zou een mens die genademiddelen niet kunnen laten liggen? Nou ja, dat doen wij dan geen van alle gemeenten, maar we zouden er natuurlijk wel slordig mee kunnen omgaan. Dat we bijvoorbeeld wel naar de kerk gaan, maar niet altijd als het kan. Of dat we wel naar de kerk gaan, maar dat we niet persoonlijk lezen in Gods woord. Dat we dat niet overdenken. Dat we maar te hooi en te gras bidden. Slordig omgaan met de middelen. Waarom is dat zo verkeerd? We gaan luisteren naar paragraaf 17. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijke leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, waardoor God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Het gaat daar over ons natuurlijke leven. En over de vraag hoe de Heere dat natuurlijke leven van ons voortbrengt en onderhoudt. Die twee woorden die onderstrepen we even. Hoe de Heere ons natuurlijke leven, het leven dat wij allemaal zo hebben, hoe de Heere dat voortbrengt en onderhoudt. Nou, daar kunnen we eigenlijk zo twee dingen van zeggen, gemeente. Als het gaat om de vraag hoe de Heere ons leven voortbrengt, ja, dan zeggen wij natuurlijk tegen elkaar, het leven dat is een gave van God. Als er een kindje verwacht wordt, of een kindje geboren wordt, dan zeggen we dat kindje is een gave van God. Sommige ouders maken dat nog duidelijk in de naam. En het is goed om dat op een geboortekaartje te vermelden, de gave van God. Maar intussen gaat de Heere daarin wel een middellijke weg, toch? Want er wordt geen kind geboren zonder dat een man en een vrouw samengekomen zijn. Dus ook dat is een voorbeeld uit het gewone, uit het natuurlijke leven. Nog een ander voorbeeld. Hoe de Heere ons leven onderhoudt. Wij geloven dat het leven een gave van God is. Maar niemand van ons, u niet en ik niet, gaat een maand niet eten en drinken. Wij geloven dat het leven een gave van God is, maar wij geloven ook dat wij ons leven moeten voeden. Dat wij levensmiddelen moeten gebruiken. En daarom eten we. En daarom drinken we. Nog een derde voorbeeld, een laatste voorbeeld uit het gewone leven. En dat zijn hele nuchtere voorbeelden, maar dat bedoelt de belijdenis van vanmiddag ook. Wanneer iemand ziek is, lichamelijk ziek is, en hij is naar de dokter geweest en hij heeft aan de dokter gevraagd, dokter, kan ik nog beter worden? En die dokter die zegt, ja, u kunt nog beter worden, maar dan moet u daar deze en die geneesmiddelen voor gebruiken. Dan belijden wij en geloven wij dat het de Heere is die mensen beter maakt. Maar we maken wel gebruik van de geneesmiddelen. En ik denk dat we allemaal wel aanvoelen dat het heel onverantwoord zou zijn als wij een ernstige kwaal hadden die te genezen was met een bepaalde therapie, met bepaalde middelen. Als we dan zouden zeggen, nou ja, kijk, ik neem die geneesmiddelen niet, want ik geloof dat God het is die een mens beter maakt. Als iemand dat eens zou zeggen, dan zouden we denk ik met zo iemand gaan spreken. En dan zouden we het zeggen, ja, maar de Heere werkt wel door de middelen. Wat we uit die drie voorbeelden, en het zijn hele gewone voorbeelden, hebben kunnen zien is, bij het ontstaan van het leven, dat de Heere geeft, door zijn wonderlijke kracht, werkt hij middelijk. Een man en een vrouw komen samen. En in het voeden van het leven en het onderhouden van het leven werkt de Heere middelijk. De Heere laat gebruik maken van levensmiddelen. En als een mens die levensmiddelen niet tot zich neemt en daarin blijft doorgaan, dan sterft hij van de dorst of van de honger. En in het genezen werkt de Heere doorgaans middelijk. Door een operatie heen of door de medicijnen heen. Kan de Heere dat ook anders doen? Ja, natuurlijk. De Heere zou in zijn almachtige kracht het ook zo kunnen doen dat hij ons leven onderhoudt zonder dat wij maar ene keer meer zouden eten of drinken. En de Heere zou een zieke beter kunnen maken zonder geneesmiddelen. Dat kan de Heere zeker. De Heere is niet gebonden aan de middelen. Maar hij heeft ons als mensen wel gebonden aan de middelen. En dat is wat er gezegd wordt in paragraaf 17. Ik lees dan maar verder waar we gebleven waren bij het woordje uitoefenen. Daarachter staat, alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking van God, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, nog omstoot het gebruik van het evangelie. Als wij geloven dat een mens zalig wordt door een krachtig werk van God in het hart, dan betekent dat niet dat wij de middelen van de genade niet moeten gebruiken. Dat is even dwaas als iemand die alle levensmiddelen laat staan en denkt dat hij toch in leven blijft. En dat is even onverantwoord als iemand die ziek is en die een geneeswijze voorgeschreven krijgt, maar die alle middelen laat staan en denkt, God kan me zo wel beter maken. De Heere bindt ons in het natuurlijke leven aan de middelen, maar ook als het om de geestelijke dingen gaat. En dan zegt het slot van die eerste lange zin, het evangelie, het welk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en tot een spijze van de ziel verordineerd heeft. Dus van alle middelen lichten onze Dordtse vaderen hier het evangelie eruit, de prediking van het evangelie. En ze zeggen, dat middel van het evangelie, dat heeft de Heere bedoeld als een zaad van wedergeboorte. En als u wederom geboren wil worden, dan hebt u allereerst dat zaad van de wedergeboorte nodig. En als u geestelijk gevoed wil worden, geestelijk voedsel wil ontvangen, dan hebt u deze spijze voor de ziel, dit geestelijke voedsel nodig. God heeft zijn woord daartoe gegeven. Als een middel. Dat is heel nuchter dus. Zo wordt het door onze Dordtse vaderen ook bedoeld. Dat is de eerste aansporing. Gemeente, als u van uzelf zou weten dat u niet wederom geboren bent, dan hebt u het zaad van de wedergeboorte nodig. En dan moet u juist de middelen gebruiken. dan moet u juist de middelen gebruiken en de dingen niet tegen elkaar uitspelen. En zeggen, ja maar als de Heere me wil zalig maken, dan zal die krachtig werken in mijn hart. Dan breekt die door alles heen en dan maakt het dus eigenlijk helemaal niet uit of ik onder het woord kom en hoe ik onder het woord kom en hoe ik het woord lees en of ik het woord lees. Dat maakt zeker uit. Dat maakt zeker uit. Het is ten diepste God verzoeken als wij slordig met de middelen omgaan. Ik heb het u wel eens zo gezegd. Als wij nu dag in dag uit onze Bijbel laten liggen en daar nooit in lezen, dan zeggen we eigenlijk, ik heb er geen belang bij om zalig te worden. Ik heb er geen belang bij om bekeerd te worden. Het zaad van de wedergeboorte en een geestelijke spijze voor de ziel, dat ook. Want wat geldt voor het begin van het geestelijke leven, geldt ook voor de voortgang van het geestelijke leven, voor het onderhoud van dat geestelijke leven. Als Gods kind slordig wordt, als de Heere geestelijk leven gewerkt heeft, maar als een mens dan slordig wordt en de Bijbel laat liggen, ja, dan komt de donkerheid. Dan valt een kind van God al te gemakkelijk in allerlei zonden. Dan dwaalt hij steeds verder af. Maar daar gaat het over ook in hoofdstuk 5. Dat laten we nu verder nog rusten. We hebben de eerste aansporing van onze vaderen gehoord, nuchter. Tweede aansporing. Een aansporing vanuit Gods woord. Want als het nu gaat over die verhouding van Gods krachtige werk aan de ene kant en onze verantwoordelijkheid in het gebruik van de middelen aan de andere kant, dan gaan onze Dordtse vaderen die kwestie ook nog op een andere manier benaderen. Dan zeggen ze ook, kijk eens hoe de apostelen daarmee omgegaan zijn in de Bijbelse tijd. En dan lezen we maar weer verder. Daarom dan, gelijk de apostelen en ook de leraars die hen zijn gevolgd. Ja, wat hebben die gedaan? Die apostelen hebben twee dingen gedaan. Die hebben aan de ene kant van deze genade Gods het volk godzalig onderricht. Dat hebben ze aan de ene kant gedaan. Ze hebben gepreekt dat als een zondaar zalig wordt, daar het krachtige, vrije genadewerk van God voor nodig is. Paulus heeft het geschreven aan de gemeente in Efeze: uit genade zijt ge zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En dat hebben de apostelen steeds weer benadrukt. De genade van God hebben ze gepreekt. En als ze zo gepreekt hebben, zegt het vervolg van paragraaf 17, dan is dat geweest hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed van de mens. Dus zo hebben de apostelen gepreekt. Ze hebben zo gepreekt, u hebt die uitdrukking misschien wel eens gehoord, dat God op het hoogst verhoogd werd en de mens op het diepst vernederd. Geestelijk gesproken, voor God. Dat is een kenmerk, gemeente, van de rechte prediking. Waar God op het hoogst verhoogd wordt en de mens op het diepst vernederd. Dat hebben de apostelen aan de ene kant gepreekt. En zo hebben ze de genade van God verkondigd. Maar aan de andere kant, en dat wordt hier ook gezegd, aan de andere kant hebben ze nog nochtans ondertussen niet nagelaten hun hoorders door heilige vermaningen van het evangelie te houden onder de oefeningen van het woord, van de sacramenten en de kerkelijke tucht. Dus ze hebben tegelijkertijd ook hun hoorders altijd weer opgeroepen om trouw te zijn onder de middelen. Dat heeft Paulus toch geschreven, 1 Thessalonicenzen 5, bid zonder ophouden. Veracht de profetieën, dat is de prediking van het woord, niet. Blus de geest niet uit. En als Petrus daar oog in oog staat met Simon de tovenaar en Simon is zojuist openbaar gekomen als een schijngelovige, dan zegt Petrus, Handelingen 8, tegen hem, bid tot God of u misschien deze ongerechtigheid vergeven zal worden. Dus de apostelen en ook hun leerlingen hebben aan de andere kant hun hoorders aangespoord om de middelen te gebruiken. Dat heeft de Heer Jezus zelf trouwens ook gedaan. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dat hebben de profeten gedaan. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Dus u ziet in de Bijbel, en dat is ons natuurlijk veel vaker opgevallen, altijd weer een spanning. Zalig worden is Gods werk. Daar is een eenzijdig werk van Gods genade voor nodig, zeker. Maar tegelijkertijd wijst Gods woord ons dringend op onze verantwoordelijkheid. Wijst de schrift erop dat wij de middelen hebben te gebruiken, want het is door de middelen dat de Heere wil werken. Daarom zegt onze belijdenis ook, en we lezen weer een stukje verder, alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren, of die geleerd worden, zich zouden vermeten, het zouden aandurven om God te verzoeken door het scheiden van die dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat te samengevoegd zouden blijven. Dus wij mogen die dingen helemaal nooit los van elkaar maken. Daarom was ik aan het begin van de preek ook zo scherp toen ik zei, dat is een volstrekt onbijbelse kijk op de dingen. Als u zegt, ja maar het heeft geen zin en ik kan er wel de hand aan lichten om de genademiddelen ijverig te gebruiken. Ik kan daar wel wat makkelijk en slordig in omgaan. Als ik zalig moet worden, zal het toch wel gebeuren. Of misschien een jongere of een oudere die zegt, de Heere moet me eerst maar eens laten zien dat hij er echt is. En dat hij echt bestaat. Wie zijt gij, mens, dat u de Heere zou voorschrijven wat hij moet doen? De Heere zegt het tegen ons. Zoek de Heere. En leef. Onze derde, onze laatste gedachte. Een aansporing. Dus allereerst vanuit het natuurlijke leven. Daar hebben we over nagedacht. Vanuit het voorbeeld van Gods woord. Dat was onze tweede gedachte. En tenslotte vanuit de zegenrijke gevolgen. Dat ook. En dat zijn eigenlijk drie verschillende benaderingen dus van diezelfde vraag. Waarom zouden wij de middelen van de genade moeten gebruiken? Die nuchtere benadering aan het begin. Die bijbelse benadering. In de schrift wordt u ertoe opgeroepen. Maar dan ook, ja, als we erop letten dat de Heere juist de middelen wil zegenen. En dat is een wonder. Dat lezen we dan aan het slot, want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. Door de vermaningen, en vermaningen is hier een woord dat een aanduiding is voor de prediking. Door de prediking van het woord, en die prediking is dus volgens onze vaderen juist ook vermanend. Maar door de prediking van het woord is het dat de Heere de genade wil meedelen. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. En daar behaagt het de Heere heel bijzonder om mensen tot bekering en tot geloof te brengen. Door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat de prediking een soort magisch middel is. Dat als er maar gepreekt wordt, er altijd mensen tot geloof komen in iedere dienst. Als we de beloften van de Heere zo uitleggen, dan hebben we van die beloften en van het geheel van Gods woord toch nog te weinig begrepen. Maar het is wel zo dat de prediking het middel is. En daar mag u aan toevoegen de andere middelen van de genade. Dat die middelen van de genade het middel vormen waaronder de Heere wil werken. Door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad van God die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort. Volgens de meeste uitleggers van de Dordtse leerregels gaat het in dat zinnetje wat ik zojuist las dan vooral over het ambtswerk van een dienaar des woords. Hoe vaardiger wij ons ambt doen. Dat betekent dus, ja, wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Dat betekent dat een dienaar van het woord de schriften moet onderzoeken. Dag in, dag uit. Dat betekent dat hij biddend moet zoeken naar wat de Heere in zijn woord te zeggen heeft om dat door te geven. Dat betekent dat zo iemand ook zijn best moet doen naar de gaven die de Heere gaf om dat woord te brengen. Niet alleen maar in het oor, maar ook te leggen aan het hart van de mensen die onder de prediking zijn. Daar moet een dienaar van het woord zich voor inspannen. En als er een preek gelezen wordt, dan zal de ouderling die de preek leest, die preek zorgvuldig moeten uitkiezen. En hij zal die preek ook van tevoren doorlezen. En als het ware oefenen voor de leesdienst. Want het ambt moet vaardig worden gedaan. Betekent niet, ik las die uitdrukking en ik wil hem u niet onthouden. Ik las die uitdrukking bij wijlen dominee El Vroeg in de Wei, die vroeger in Delft stond. En die zegt, dat betekent niet dat de dominee een winkelier is. Een winkelier is die van zijn preek een winkeltje maakt waar voor iedereen wat wils is. Dat is niet vaardig het ambt uitoefenen. Dat zou zo'n ellendig mens als ik ben, gemeente, wel eens willen doen. Het iedereen naar de zin maken. En voor iedereen iets hebben wat zijn oren streelt. Maar dat mag niet. Een dienaar van het woord moet wel het woord van God brengen. Hij is, zegt dominee Vroeg in de Wei, geen winkelier, maar als het goed is een dokter. Die medicijnen geeft. En soms schrijft die dominee, is zo'n medicijn ook bitter. Daar heeft een dienaar van het woord dan getrouwmakende genade voor nodig. Bid u daar ook om, gemeente. Want een dominee is zo geneigd om naar de mens te gaan preken. Bid u daarom. In de week. Heere, wil u geven dat degene die u naar onze gemeente zond inzicht mag krijgen in de schrift. Uw wil mag verstaan en meer mag verstaan. En dat hij zo mag preken dat het in overeenstemming is met uw woord. Maar dat het ook tot mijn zegen en tot mijn zaligheid mag zijn. Ik heb het u misschien wel eens gezegd, maar toen ik als kandidaat bevestigd werd in Damwoude door professor Baars, toen sprak hij de gemeente toe en toen zei hij tegen de gemeente: gemeente, bid u maar om twee dingen. Of de Heere uw dienaar iedere week opnieuw leeg wil maken van alles wat van hem is. En vol wil maken van alles wat van de Heere is. En als dat gebeurt, zei professor Baars toen, dan zal die u onder de zegen van de Heere leeg preken en dan vol preken. Wel, dat is nodig. Bid voor ons, schrijft Paulus in datzelfde hoofdstuk 1 Thessalonicenzen 5. Want juist in de weg van de middelen, we keren terug naar die hoofdgedachte. We komen tot een afronding, maar juist in de weg van de middelen wil de Heere zijn zegen geven. Heeft het zin om de Heere te zoeken in het gebed? Heeft het zin om de Heere te zoeken door trouw in je Bijbel te lezen? Heeft het zin om te komen onder de prediking van het woord en te luisteren met alle toegenegenheid? Heeft het zin om de middelen van de genade te gebruiken? Ik zou volstrekt onbijbels zijn als ik zou zeggen dat heeft geen zin. Want de schrift leert het ons, dat heeft het wel. De Heere spoort niet voor niets aan om zijn aangezicht te zoeken in het gebed. De Heere spoort niet voor niets aan om zijn woord getrouw te lezen. De Heere spoort niet voor niets aan om onder dat woord te komen. Laat de onderlinge bijeenkomst niet na, schrijft de apostel in de Hebreeënbrief. Maar komen wij ook met verwachting, gemeente? Komen wij met verwachting onder het woord? Bent u en ik, we stellen die vraag vanmiddag allemaal maar aan onszelf, zijn wij met verwachting onder de prediking gekomen? Pas op, geen verwachting van een dominee. Want dat zal de Heere niet zegenen. Pas op, geen verwachting van mijzelf. Pas op, geen verwachting van mijn goede gebruik van de middelen. Maar verwachting van de Heere die de middelen instelde. Die ze geeft. En die ons oproept om die middelen te gebruiken. En die in de weg van het gebruik van de middelen zijn zegen wil geven. Dat is zo nodig. Dat wij zondag in, zondag uit, met verwachting van de God van de hemel onder het woord komen. En dat iedere zondag weer ons gebed is: Heere, wilt u de prediking van deze zondag gebruiken tot mijn bekering, tot mijn onderwijs, tot mijn zaligheid. En iedere dag dat wij het woord nemen en er persoonlijk uit lezen, datzelfde gebed: Heere, wilt u het lezen van het woord gebruiken tot mijn zaligheid. Luisteren we met verwachting. Lezen we met verwachting. Bidden we met verwachting. Dus, zegt iemand, dus dominee, we worden aan het werk gezet. Ja, als u het nou zo vragen wil, ja, dan wordt u aan het werk gezet, ja. Net zoals Christus mensen aan het werk zet, de strijd om in te gaan, zo wordt u aan het werk gezet. En als we eenmaal voor Gods troon staan en we zouden de middelen niet hebben gebruikt en we zouden slordig zijn geweest in de middelen, dan zouden we kunnen proberen om een vroom excuus te bedenken. En dan zouden we kunnen zeggen, ja maar Heer, u moest het toch doen en het was toch een krachtig werk van uw genade. En ik heb niet op een onheilige manier willen werken, maar dan zal de Heer al die vrome woorden van ons wegstormen. En er zijn heilige toorn over laten gaan. En daarom komt vanmiddag de roep tot u en tot mij. Strijd om in te gaan. Want de Heere wil werken in de weg van de middelen op grond van het werk van zijn eigen lieve zoon. Daar heb u gelijk in. Daar ligt de grond. En dat zal de Heere u dan ook wel leren. Als Hij in uw leven komt, dan zult u de middelen niet kunnen laten liggen. En dan zult u niet slordig kunnen omgaan met de middelen. Maar dan zal Hij het u ook leren. Dat de grond van de zaligheid niet ligt in het gebruik van de middelen. Maar in het offer, in het werk van zijn Zoon. In vrije genade alleen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord nog zegenen. Ook de prediking van deze middag, die toch eigenlijk één grote oproep was om de middelen te gebruiken, om te strijden, om in te gaan. Om u te zoeken terwijl u nog te vinden bent en om u aan te roepen terwijl u nog nabij bent. En wil u ons dan geven dat we de klem van die oproep niet naast ons zullen neerleggen. Maar dat wij ernst mogen maken met uw genademiddelen. Heere, wilt u zo een zegen geven over uw woord van deze zondag. Wilt u met ons zijn als we deze pas begonnen week verder zullen ingaan. Het is ook een week van voorbereiding. Een week waarin u ons allen oproept om ons voor uw heilig aangezicht te onderzoeken. En laten we dat heel persoonlijk ook mogen doen, Heere. Wilt u zo aan ons allen denken, ons bewaren voor de zonde. Wilt u ons leiden en ons volgende week weer samenbrengen onder uw woord. En dat om Christus weer in de vergeving van alle zonden. Amen. Psalm 40, het achtste vers is de slotzang. 40 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.